Het lijkt me goed om te beginnen met een paar teksten uit de Bijbel. Genesis 1, Johannes 1, Kolossen 1, Hebreeën 1. Dat heb ik voor u gedaan. Genesis 1. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed en de geest Gods zweefde over de wateren. En God zei, er zijn licht en er was licht. En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest, het was morgen geweest, de eerste dag. Verderop in dat hoofdstuk. Vers 26. En God zeide, laat ons mensen maken, naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat ze heersen over de vissen van de zee, over het gevogelte van de hemel, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen, en God zei tot hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen van de zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En dan Johannes 1, Nieuwe Testament, Evangelie van Johannes. Ook hoofdstuk 1. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden, en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet gegrepen. Vers 14. Het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Kolossense 1. Kolossense 1, vers 15. Hij, en dat is de Heer Jezus, dat blijkt nadrukkelijk uit het verband, is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene, dat is in de taal van de Bijbel altijd de hoogste in rang, de eerstgeborene van de ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, ook dus ook weer de hoogste in rang, te midden van hen die uit de doden komen. Zodat hij onder alles de eerste geworden is, want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken en door hem vrede gemaakt hebben door het bloed van zijn kruis, alle dingen weer met zich te verzoenen door hem, hetzij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. En dan Hebreeën 1. Hebreeën 1, vers 1. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft na de reiniging van de zonden tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, zoveel machtiger geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Tot zover het lezen van de schrift. Schepping of evolutie. In de oorspronkelijke uitnodiging stond ook nog de term ID, en dat staat voor Intelligent Design, of intelligent ontwerp, gewoon in het Nederlands. Die laatste uitdrukking, Intelligent Design of intelligent ontwerp, komt uit Amerika. Het is een jaar of 10 oud nu, en wij worden er een beetje mee besprongen. Het is ook de reden waarom het nu weer als onderwerp op de rol staat, op het lijstje staat. De discussie over schepping, evolutie is al heel, heel lang aan de gang. Er was een beetje het idee dat de discussie een beetje verstomde, dat het een beetje uitgewoed was. Natuurlijk bleven de beide gezichtspunten staan, ofwel het is evolutie, ofwel het is schepping. Maar het felle van het debat was er een beetje uit. Is er wel geweest. Hele sessies zijn er ook in Nederland gehouden om dit onderwerp uit de doeken te doen. Maar nu komt het weer terug. En het komt nog steeds uit de Amerikaanse koker. Bij een intelligent ontwerp denkt men toch aan iemand die intelligent is, intelligentie heeft en die ontwerpen kan. Je zou dus zeggen, dit is nu precies wat de creationisten, dat zijn dus de mensen die in de schepping geloofden, dus het scheppingsmodel hanteerden, die niet meegingen met de evolutie. Dat zijn dus precies de termen die de creationisten nodig hebben. Die krijgen behoorlijk wat buskruid, wat wapenspul, om de tegenstander te verslaan. Op het eerste gezicht zou je dat kunnen denken. Ik heb van internet een klein stukje geplukt. Een tegenstander van intelligent design, maar ook een tegenstander van de scheppingsgedachte, een echte voorvechter voor evolutie, schrijft het volgende. Het oude creationisme heeft zijn beste tijd gehad. Zegt hij, hè? Hij is een verklaard tegenstander van het scheppingsmodel, dat er een schepper zou zijn. Dus hij zegt, het oude creationisme heeft zijn beste tijd gehad. Zo van, dat is bijna voorbij. Een nieuwe, subtielere school van gelovigen probeert God boven Darwin te zetten. Sommige Darwinisten doen een beetje mee. Het is de duivel, sorry hoor dat ik het zo zeg, een beetje heel kort door de bocht gelukt, om er een soort tussenvorm tussen te plaatsen. En het merkwaardige is dat sommige evolutiemensen meegaan met I.D. En dat sommige creationisten meegaan met intelligent design. Er komt iets tussen. Er wordt een soort module tussen geplaatst. En dat is ontzettend link. Wist je vroeger precies wat je had aan A of aan B? Nu weet je het niet meer. De vrijmetselarij heeft onder andere een stelling, ja, God kan natuurlijk niet, maar er is wel een intelligent iemand ergens. Er is wel intelligentie ergens. En die intelligentie, ontwerpt ook een intelligent design, paste helemaal in het hele gebeuren van de vrijmetselarij. En nog. Het is heel triest en heel jammer dat heel veel gelovigen nu een beetje wapens zien, eigenlijk bewapening zien voor hun gedachte dat er een schepper is. Maar ook evolutionisten die langzaam ook een beetje in de hoek geduwd werden. Hij schrijft wel dat het creationisme zijn langste tijd gehad had, maar dat is bij het evolutionisme ook zo. Want voor het evolutionisme moest je veel meer geloof hebben dan voor het creationisme. Dat is al een hele tijd zo. Dezezelfde schrijver zegt, en allerlei mensen, een klein stukje hoor, ik trof mij vandaag en ik vind het wel leuk ook. Wordt vergeleken met een fiets die uiterst langzaam evolueert tot een bromfiets. Stel je dat eens voor, hè? Ja, dat is een evolutie toch. Waarbij ieder nieuw onderdeel dat daarvoor essentieel is, uitlaat, motor, tank voor brandstofkabels, één voor één aan de fiets komt te hangen. Zonder dat het voorlopig enige nuttige functie vervult. Het hangt er alleen nog even aan, hè? Het is nog niet in gebruik. Terwijl de fiets toch in de strijd om het bestaan snel, licht en praktisch moet blijven. Nou, dat is dus onmogelijk, concludeert deze schrijver. Enfin, dat laat ik nu verder maar los, maar het voorbeeldje van de fiets die langzaam maar zeker bromfiets zou moeten worden, blijft wel hangen in mijn gedachten. Zeiden we vroeger van een horloge dat je dat in het bos zou kunnen vinden. Als je lang genoeg zoekt, dan vind je dat ineens. Hoe komt dat daar? Heeft iemand dat verloren? Nee, het is gewoon, ja, een wijzerplaatje kwam van links en de wijzers zelf kwamen van rechts. En het balansasje van vroeger in de ouderwetse horloges, die kwamen weet ik veel waar vandaan. Uiteindelijk een beetje trillen, nog een beetje trillen en een poosje wachten. Oh, hé, maar is het een horloge? Compleet, zomaar. En het wonder is dat dat ding dan ook nog loopt, hè? Dat ook nog doet, dat het werkt, dat het tijd aangeeft. Ik wil het niet katterig zeggen, want dat is natuurlijk heel makkelijk. En ik sta hier ook niet als wetenschapper die vanavond op een wetenschappelijke manier evolutionisme wegpoetst en creationisme neerzet. Ik sta hier als een gelovige. En ik mag vanuit de Bijbel, vanuit het woord van God over dit onderwerp iets zeggen. Maar ik mag jullie ook waarschuwen. Ik mag ook zeggen, lieve broeder, zuster, beste mensen, kijk uit wat er vandaag aan de hand is. Ik begrijp best dat er horden mensen zijn gekomen die zeggen, nee, met de idee dat God alles geschapen heeft en dat ook nog in 7x24 uur of 6x24 uur, dat gaat er bij mij niet meer in. Dat hebben we gehad. En u en ik worden doodgepraat met termen als 300.000 jaar terug of zoveel miljoen jaar terug. En we worden helemaal platgebast en niemand protesteert meer. Daar zijn we aan gewend geraakt. Dat is winst voor die evolutionisten. Maar ondertussen is de Bijbel nog steeds in onze handen. En die Bijbel zegt dat God de schepper is van alle dingen. En dat er zonder hem geen ding geworden is dat jij en ik waarnemen. Dus daar zitten we mee. En omdat we, in debat gaan met ongelovigen die Gods bestaan ontkennen, die nu een beetje water bij de wijn doen door te zeggen, ja, is toch een intelligentie en er is een ontwerp, er moet toch iets zijn, er moet ergens toch nog een soort tussenbron zijn. Ja, dan zou je weer in debat kunnen gaan met diezelfde mensen en de vraag stellen, in hoeverre gaan zij daarin mee? En in hoeverre willen zij toch nog een intelligentie, hoe dan ook genoemd verder, gaan zien tussen ons en het ontstaan van alle dingen? Ik ben eigenlijk nog veel banger voor het volgende. Daar hadden we nog een groot aantal gelovigen die zeiden van, wij blijven vasthouden aan de kracht van het woord van God. Ook al zouden we het niet begrijpen. Ik kan lang niet alles begrijpen. Maar ook al zouden we het niet begrijpen. We geloven dat God de schepper is. En dat hij in zijn wijsheid een groot aantal dingen doet die wij vandaag aannemen, gelovig aanvaarden, omdat hij zelf dit zegt. Ik wil beginnen met iets bijzonders voor mezelf. Dat heb ik vaker geventileerd hier, dat kan ik me herinneren. Ik weet alleen niet meer hoe lang geleden. Maar dat is dat ik zelf een keer een schokkende ervaring had met schepping. Ik bestudeerde Genesis 1, behoorlijk diep. Ik wilde zo graag precies weten wat daar stond en waarover het ging. En toen kwam ik ineens tot de conclusie dat het hele verhaal van Genesis 1 mijn eigen verhaal was. Ik zal het heel kort door de bocht zeggen. In mij was het woest en ledig en duisternis was aanwezig. Zo begint die Bijbel, hè? Hier. En God zei, er zij licht. Ineens gebeurde het dat ik dingen ging zien. Geen visionaire dingen, gewoon ging zien wie ik was. Dat mag je schuldbesef noemen, dat mag je op een andere manier gaan duiden. Op alle mogelijke manieren zou je daar een woord voor kunnen bedenken. Dat kan. Maar op een bepaald moment zie je wie je bent. Zie je heel precies waar je staat. En toen is God gaan handelen. God is gaan handelen in mijn leven. En die 6 dagen die je in Genesis 1 vindt, zijn 6 stappen in mijn eigen leven geweest. Het begint met, er is ineens licht om te ontdekken waar je zit en waar de bottleneck is, waar je tegenaan loopt, waar je niet overheen komt. 2, God maakt duidelijk dat er verschil is tussen het ondermaanse en het hemelse, verschil tussen hemel en aarde. God maakt duidelijk dat er een plek is, een droge plek is, dat er een bodem is waarop je kunt staan, waar je niet verzuipt, waar je niet verdrinkt, waar je niet omkomt. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Dat laat de Heere weten. Dat is heel uniek dat je dat in je eigen leven ziet. Dat is precies de lijn van Genesis 1. Helemaal precies. Van het begin tot het eind. En dat gaat verder. Hij laat zon en maan komen. Hij laat vrucht komen. Hij laat uiteindelijk het licht helemaal doorbreken. En als het licht helemaal doorgebroken is, dan wil hij leven geven. En het sluit af met, en God zag dat het goed was. En er was rust. De 7e dag. Stilte. En God geeft aan die mens stromen van zegen. De rivieren. Vruchten te over. Ik weet het wel. U begint gelijk over het debat van Eva met de Satan. Nou, die Satan begint altijd over die ene boom waar je niet van eten mag. Niet over de 99 waar je wel, 999 of 9999 waar je wel van eten mag. Je ziet altijd kans om van over die ene door te zeuren. Altijd maar over die ene. God kan niet goed zijn. En dat kan niet van God zijn. Want dan zou hij wel van die ene boom laten eten. In plaats van te zeggen, we hebben overvloed. We hebben, ik weet niet hoeveel duizenden bomen waar we wel van eten mogen. Beginnen we altijd in de verdediging. Worden we altijd in de verdediging geduwd. En beginnen we met die duivel te praten. Maar dit proces van Genesis 1... Dat is mijn verhaal. En als iemand mij zegt dat wat in Genesis 1 staat kan niet waar zijn, dan zeg ik, je hebt het mis. Bent u nou wetenschapper, kunt u bewijzen dat het wel waar is? Ik zeg, ik ben geen wetenschapper, ik ben een christen, maar ik kan bewijzen dat het wel waar is. Waarom? Wat is in mijn eigen leven gebeurd? Ik ben dat verhaal. Als de Heere God je een verhaal vertelt over de schepping, dan is het jouw verhaal. Dan kun je dus zeggen, jij die een nieuwe schepping bent, hè, wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Als jij in Christus bent, dan is dat scheppingsverhaal van Genesis 1 in jouw leven gebeurd. Pak dat eens. Zeg eens, dank u wel, heer, dat u mij dat meedeelt. Zal de heer jou een wetenschappelijk boek in de handen duwen, waarmee je de evolutionisten te lijf kunt gaan? Wel, nee, nooit. De Heere God heeft je een Bijbel gegeven om te laten zien wie die zelf is en om jou te laten zien wat er met jou gebeurd is. En wat hij met jou van plan is. Hij is met jou van plan dat jij een heel bijzonder iemand bent. Dat is echt zo. Ja, maar die 7, 24 uren. Nou ja, het had ook 24 seconden kunnen zijn natuurlijk. Ja, maar dat moet je dan als periode zien van ik weet niet hoeveel miljoen jaar. Ik zou niet weten waarom. Als je een beetje gelezen hebt van wat creationisten als argument hebben. En je hebt ook iets gelezen over wat evolutionisten als argument hebben. Dan kun je wel de ene keer plus aan de ene kant zeggen. En de andere keer misschien wel plus aan de andere kant zeggen. Dat zal wel zo blijven. Maar verandert het jouw geloof? De hamvraag is natuurlijk als God. De alleen wijze God. De verhevene. Als God die zichzelf als de schepper aandient. En de onderhouder. Als God het is die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Als hij tegen jou zegt, ik hou van je. En ik heb mijn eigen zoon. Door wie ik ooit geschapen heb. En om wie het allemaal gebeurd is. Ik heb mijn eigen zoon voor jou willen geven. Om van jou een nieuwe schepping te maken. Ga je dan in debat 24 uur of 12 uur of 24 jaar of 12 jaar of 24.000 jaar of 4. Ga je in debat of zeg je dan dank u wel heer. Ik sta perplex. Dank u wel. Wat doet u? Die keuze is aan jou vanavond. Je kunt met God in debat gaan. Heeft Job ook gedaan. Uiteindelijk zegt hij de hand op de mond, want ik zeg maar niks meer. Of je gaat een keer geloven, je knieën buigen. En uiteindelijk zeggen, Heere God, ik dank u dat u zo geweldig bent. Dat u niet alleen alles geschapen hebt, het hele kosmos geschapen hebt. Maar dat u ook mij tot een nieuwe schepping hebt gemaakt. En dat ik die ver van u was, die nergens was, die geen recht had, geen aanspraak had, dat u mij zo dichtbij gebracht hebt. Ken je de Heer Jezus als je heiland, als je verlosser? Ja, dat is natuurlijk een beetje een directe. En we zijn al lang gewend in de kerk om onze mond aan te houden, we zeggen gewoon niks. En we verschuilen ons liever achter die rug van onze voorganger. Ik bedoel dan, die voor je gewoon, die voor je zit hoor. Voorzitter heet dat. Nou, allemaal voorzitters hier zo, een hele rij. Ken je de Heer Jezus als je heiland en als je verlosser? Ik bedoel er dit mee te zeggen. Ik wil niet dat het christelijke geloof het oriool krijgt van, nou ja, die zijn zo anti-wetenschappelijk. En die zijn zo wars van elke vorm van wetenschappelijke benadering. Dus daar kun je helemaal niks mee. Dat is een onzin. Je mag echt de schrift bestuderen. En je mag best voorvragen stellen. Maar de eerste vraag is, ken je de Heer Jezus als je heiland en als je verlosser? En als de Bijbel nu zegt dat de vrezen des Heren het begin is van de wijsheid. Zouden we daar mogen beginnen? Vroeger hing dat in de christelijke school. Maar tegenwoordig zeggen ze, nou je kunt beter bij die en die te raden gaan, maar die weet veel meer. Voel je hoe de zaak verschoven is? Is de vrezen des Heren de eerbied voor God, het respect voor God, want dat is het. Hè? De vrezen des Heren is nooit bang zijn voor, is altijd eerbied hebben voor. Maar is die eerbied voor God, het respect hebben voor God, nog steeds nummer 1 in je leven? Ik zal het nu anders zeggen, als je gelooft in de Heer Jezus, gaat de Heilige Geest in je wonen. God, de Heilige Geest, die er toen bij was, die toen zweefde op de wateren, woont in jou. Moet je nagaan, iemand die er toen bij was, in Genesis 1, woont in jou. Heb je dat recht van spreken of niet? Sorry hoor. Beetje fel. Sluit ik hiermee alle discussies uit? Nee, dat red ik toch niet. Dat is ook niet de insteek. Maar ik wil je wel graag in een bepaald spoor zetten. Ik wil je zo graag vertellen dat het gedoe hierover alleen maar afbreuk doet aan je eigen geloofsleven. En er zijn een paar, misschien een paar in je eigen omgeving, die zouden kunnen doordenken, zoals jij dat misschien wilt doen, over dit onderwerp, en die komen er dan nog niet uit, die blijven tot aan hun dood 20.000 vragen houden. En de grootste vraag is, wie is God? En daar kwamen ze niet uit. Maar ze zijn nog steeds bezig met de evoluering van, het moet nog steeds verder gaan. Terug naar ons onderwerp. Als je de Heer Jezus kent en als je kunt zeggen, ik heb leven uit God, is de Heilige Geest in jou gewoon, ben je gelovig, ben je een christen. Dan heb je een geweldige zegen voor je. En op dat moment kun je zeggen, Heere, ik dank u. Er komt een moment dat je het echt wel zult snappen. Dat is natuurlijk heel goedkoop, dat weet ik wel. Een wetenschapper zal zeggen, ja, daar wil ik echt niet op wachten. Ik wil nu mijn best doen om daarin door te dringen. Ik zie het als mijn taak om die onopgeloste vragen, om die te doordenken en om daar antwoorden te vinden. Dat mag ook. Als je een wetenschapper bent, als je daarin bekwaamheid hebt, doe het. Maar begin met die vrezen des Heren. Start bij het moment dat God zegt, ik wil je geestelijk verstand geven, zodat je die geestelijke dingen kunt gaan begrijpen. God is geest. Als je dan toch wil praten over God, de schepper, dan zul je op een geestelijke manier moeten komen. Niet op een natuurlijke manier. Je redt het niet. Je redt het niet. Het jammerlijke is dat heel veel christelijken, gelovigen, christelijken, schuine streep zetten, maar schuine streep tussen. Soms weet je het niet of het alleen maar geïnteresseerden zijn dan wel of het echt opnieuw geborenen zijn. Maar sommigen denken, die hebben het misschien niet en die gaan hierin verder. En ik zou zo graag willen dat je die fout niet maakt. De Heer Jezus leren kennen. Genesis 1 is jouw model, mijn model. En dat heb ik ontdekt omdat ik zag dat wie in Christus is een nieuwe schepping is. En als God het voor een nieuwe schepping heeft, dan moet je absoluut kijken naar de oude schepping. Dan zal je echt moeten gaan kijken naar de details van wat God ooit gedaan heeft en hoe hij dat opgeschreven heeft. En hij wil dat jij en ik daar naar kijken. En dus gaat er iets bijzonders gebeuren. In het Oude Testament hebben we Psalm 19. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Het is geen taal van mensen, toch is het een sprake. Het is een verkondiging, een proclamatie. Psalm 19. Het eerste stuk gaat over de schepping, over het uitspansel. Het tweede stuk gaat over de wet, over het woord. Er zijn dus twee wegen waarlangs God zich heeft laten zien. Schepping en woord. Er zal uiteindelijk zelfs een eeuwig evangelie blijken te zijn. Eeuwig is niet alleen geen eind eraan, maar ook al eerder begonnen, als je begrijpt wat ik bedoel. En dat eeuwige evangelie is de schepping. Job is een man, ik citeerde daar al iets uit zo pas, die nooit een ontmoeting met Mozes heeft gehad, waarschijnlijk ook geen ontmoeting met Abraham. In elk geval geen geschriften had, geen wet had, geen 10 geboden had, hij had van alles niks. Hij was vroom, godvrezend en hij week van alle kwaad. Job is een historische figuur, dat moet je goed vasthouden. En Job is een soort, moet ik het zeggen, testgeval geworden van de duivel. De duivel heeft zijn best gedaan om Job van zijn apropos te brengen. Het is hem bijna gelukt. Job zijn vrouw zegt al, zeg God vaarwel en sterf. Die was dus echt al zover van, nou voor mij hoeft het niet meer. Job zelf bleef nog. Kreeg bezoek van 3 vrienden. Die 3 vrienden hebben hem bestookt op een gigantische manier. Verongelijkt, echt waar, dat is met geen pen te beschrijven. Job, als je dan toch een beetje vroom bent, dan was je dit niet overkomen, hè? Nou, dat past heel wel in allerlei termen van vandaag. Als je een beetje gelovig bent, dan gaat het je goed. Prosperity teaching heet dat met een moeilijk woord, maar het gaat goed, hè? Als je gelovig bent, geen probleem. Was het misschien, dan blijft het doen. Die eerste vriend zegt, Job, het is je eigen schuld, want anders had je niet nu met de nadigheid. De tweede vriend zegt, het zal wel aan je kinderen liggen. De derde zegt, het zal wel aan je motieven liggen. Nou, Job gaat in alle 3 de gevallen fel terugslaan. Pap, pap. Jullie snappen het niet, jullie begrijpen het niet, jullie willen niet. Job, hij gaat behoren. Nog een rondje van die 3. Nog een keer een poging om Job onderuit te halen. Van je vrienden moet je het maar hebben. Ze worden stil en Job houdt ook op. Dan komt er een 4e vriend. Ik wil er niet een uitvoerig verhaal over houden, maar ik heb er echt gigantisch mij mee bezig gehouden. Die vierde vriend is naar mijn stellige overtuiging de engel des Heren. Ineens blijkt hij er te zijn. Het eerste stuk was hij er niet. En hij zegt, ik heb alles wel gehoord. De engel des Heren legert zich namelijk rondom degene die de Heren vrezen. En hij gaat Job zeggen, Job, je bent nog steeds in debat met God. Je bent het niet eens met God. Jij denkt dat je God, laat ik maar zeggen, helemaal kunt plaatsen. Jullie drie vrienden, jullie hebben niet recht gesproken van God. Jullie hebben ook niet recht gesproken van Job. Jullie hebben hem beschuldigd zonder dat ooit te kunnen bewijzen. Die drie vrienden, die hebben een onvoldoende gekregen. En Job moet uiteindelijk bidden voor die drie vrienden. Hè? Niet voor die vierde vriend, maar voor die drie. Hè? Die engel des Heren, ja, die heeft nog een naam. Elihu heet die man, zoon van Ram, of uit het geslacht van Ram. Je kunt zeggen, nou, dan kan het nooit engel des Heren zijn, maar dat komt daar en daar vandaan. Het is een soort personificatie van de engel des Heren. Maar het hele merkwaardige is dat de Heren doorgaat waar die vierde vriend stopt. En dan ineens blijkt het de Heren zelf te zijn. Ik had een avond in Dinxperlo sprak over het boek Job. Er zat een meneer in de zaal. En die had mijn verhaal over Elihu, over die engel des Heren gehoord. Schuift in de pauze naar voren. En zegt, ik wil even met je praten. Ik zeg, nou zeg. Het was een Joodse man. Hij komt veel in Sfat. Safet, hoe u wilt. Galilea, Noord-Galilea. Daar zijn allemaal synagoges. Er zijn al heel veel rabbijnen. Daar is heel veel onderzoek, onderwijs, ook een beetje kabbalistisch, een beetje naar de getallen en getalstructuren en getalswaarden, van alles. Het stikt er van dit soort dingen daar. Als je er ooit geweest bent, dan wil je misschien nog wel een keer, zo interessant is het. Maar goed, hij was daar en er werd een soort blijspel, een soort toneelspel, het zal wel een samenspraak zijn geweest. Wij mochten vroeger geen toneelspel bij ons in de kerk, samenspraak mocht wel. Geen toneel, maar er mocht wel een laken achter hangen. En er mocht ook wel een stoel en een tafel staan. Ik zeg het een beetje krom, maar ik hoop dat je het pakt. Goed, er was toen een soort blijspel daar in Sfat. En de jeugd voerde op Job en zijn drie vrienden. En hij vroeg, de Hollandse nieuwsgierigheid natuurlijk, er waren toch vier vrienden? Zij zeggen, nee, kijk maar in de Bijbel of kijk maar in de schriften. Er zijn drie, kijk maar, er is drie. Ja, dat klopt natuurlijk, maar er is ook een vierde. Uiteindelijk werd de hele oude rabbi erbij gehaald. Zijn er vier vrienden, rabbi? Ja, zegt de rabbi, er zijn vier vrienden. Wie is die vierde dan? Dat is de Heere God zelf. Zei de oude rabbi. Dit kreeg ik net na mijn verhaal over Elihu. Over dat het de engel des Heren was. Het was voor mij een gigantische bevestiging. Een enorme bemoediging. Dat zelfs in de oude geschriften van de rabbijnen dit al te vinden is. Wist ik niet. Maar hoe dan ook. Job krijgt antwoord van de Heren. En wat zegt de Heren dan? Job, moest luisteren toen ik alles grondvestte. Toen ik de pijlers van de aarde neerliet. En jij zegt natuurlijk, ja, maar dat kan helemaal niet, want de aarde heeft geen pijlers, er zitten helemaal geen betonblokken onder. En nou, verder gaan we weer, hè. Maar toen ik die pijlers neerliet, zegt de Heer, en de morgensterren zongen en de engelen jubelen, was je toen daarbij? Heb je die albade meegemaakt, Job? Heb je ooit in je leven de morgenstond ontboden? Heb je gezegd, ja, als ik morgen vroeg om 7 uur roep, het wordt morgen, ja. Zegt de buurman, klopt, kijk maar. Maar als je dat vanmorgen meegemaakt hebt en vanmiddag om 3 uur zegt, dan is het heel wat anders. Zou je het nu durven zeggen, nu, de morgen komt nu. Niet morgenochtend, nu, op dit moment. Dat is de morgenstond ontbieden. Kun je dat, Job? Heb je enig idee waar ik de hagel opsla, waar het magazijn is van de hagelstenen? Vak 12 en, nou ja, grote 13. Weet jij waar de schatkamers van de sneeuw zijn, Job? Kun je het paard manen geven? Kun je het paard zo genereren? Kun je zoveel genen meegeven dat hij hinnikt als hij het geschal van de horen hoort? Dat hij in de startblokken staat om te strijden? Kun je dat, Job? Kun je een paard zo maken dat hij verlangt naar de oorlog? Nou, Job, Job houdt zich stil. Job krijgt antwoord uit de schepping, uit de natuur, en hij moet het daarmee doen. Heere God, van horen zeggen had ik van u vernomen, maar ik hou me stil. Eindelijk is Job sprakeloos. En misschien moet dat moment bij ons ook wel komen, dat we sprakeloos worden. En durven zeggen, Heere God, we praten wel. En het is natuurlijk ongelooflijk makkelijk om te zeggen dat we al miljarden jaren op weg zijn. Want die neus die jij hebt, die zit er ook al een paar honderd jaar aan. Ja, niet aan jouw gezicht, maar wel aan het gezicht van mensen. Daar heb je lang foto's van gezien. Dus wil je iets over evolutie doen, dan moet je inderdaad over miljarden jaren gaan praten. Want in jouw visie, in jouw fotoalbum en in jouw filmarsenaal, daar zitten allemaal dezelfde neuzen. Dus dat is niet een mens zonder een neus, snap je wel? Dat bedoel ik met het verhaal van die fiets. Daar hangt dan een keer een knaldemper aan. Maar ja, waar zou dan een knaldemper voor dienen? Er moet nog een bromfiets worden. Dat is de sarcastische benadering, maar je snapt het hopelijk. Job krijgt antwoord van de Heere uit de schepping. Psalm 19, het is een taal. Het hele boek Job, het blijkt een taal te zijn. Het Nieuwe Testament, de Heer Jezus. Hij was bij God en hij was God. Het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. En zonder hem is niets geworden dat geworden is. Hoort goed? En alle dingen zijn van hem. Hij kwam tot het zijne. Dat is niet alleen hij kwam in Israël, dat is ook waar. Maar hij kwam in zijn eigen terrein. In dat wat van hem was. En daar hebben die eigenwijze mensen gezegd, u bent niet welkom. Ja, als u een beetje meer geld had, dan zouden we u Hilton Bethlehem aanbieden. Maar ja, u hebt geen geld, dus u krijgt het achteraf plekje. Hij kwam tot het zijne. Hij kwam in zijn eigen bedoeling. Op zijn eigen erf. Heb u ooit een boer gezien die van zijn eigen erf gestuurd werd? Ik heb het een paar keer gezien. Door financiële dingen en zo. Heel naar, heel emotioneel. Dat kan hij niet verkroppen. En ik snap hem. Ik weet niet of jij een plekje hebt onder de zon dat van jezelf is. En als je daar weggestuurd wordt. Hoe je dan tekeer gaat. Hij kwam tot het zijne. Hij was op zijn eigen erf. En daar wilden ze hem niet. Johannes schrijft zo schitterend over de Heer Jezus. Paulus zegt, weet je, zonder hem is geen ding geworden dat geworden is. Hij is het beeld van de onzienlijke God. Hij is zo super, onze Heer Jezus. En hij is het. En dat wordt nog scherper als je Hebreeën 1 leest. Ik heb dat met jullie gedaan, hè? Johannes 1, Colossense 1, Hebreeën 1. En als je Hebreeën 1 leest en daar vind je dat God voortijds vele malen tot de vaderen gesproken heeft in de profeten. Heeft hij nu tot ons gesproken in de zoon? God was zoon. Niet in de zoon, hij was zoon. God die zoon was. Dat is best moeilijk misschien. Want dat betekent dat je dus accepteert dat de Heer Jezus niet zomaar iemand is. Ja, hoog was de Vader. Iets lager was misschien de Zoon. Nog weer iets lager zou de Geest dan weliswaar zijn. Weliswaar kunnen zijn. Dat is niet zo. Dat is nooit zo. Het is God die Zoon is. Heeft tot ons gesproken in God die Zoon is. En dan komen in Hebreeën 1, dat heb ik met je gelezen, 7 kenmerkende dingen over de Heer Jezus. En die zou je eigenlijk uit je hoofd moeten leren. Dat vind ik eigenlijk. Nou ja, ik heb niks te zeggen. CITO-toets, we zijn toch al begonnen vandaag, dus hij had ook niet meer vanavond. Maar het gaat niet om kennis alleen maar, het gaat om je hart. Ik zou zo graag willen dat je hart aangeraakt wordt en dat je leert zien wie de Heer Jezus is. Nu, op het moment dat je dat ziet, zeg je, oh, in u bent de schepper. En de evolutionisten zeggen dat het al zo en zo gegaan moet zijn met die mens. Hoe dan ook. Zonder dit of zonder dat. En dan ineens komt er toch intelligentie bij. Er komt nog iets bij. Er komt nog een, mag ik de taal nog een keer gebruiken? Er komt nog een ketting bij en nog een tank. En nog een knaldemper. En nog kabels. Ja, het werkt nog niet helemaal. Het wordt nog een keer een snel geval. Maar nu. Dat is het. Maar als je leert zien dat de Heer Jezus de schepper is, wordt alles anders. Ik ga het met je lezen. Heel simpel. Hebreeën 1. God voortijds op in vele wijzen tot ons gesproken, heeft dus tot in de laatste dagen tot ons gesproken in Zoon. Dan moet je eigenlijk 7 dingen vasthouden. Die Zoon, middels wie God tot ons gesproken heeft, die Zoon is, zegt vers 2 van Hebreeën 1, erfgenaam van alle dingen. Het is allemaal van Hem. Corrie ten Boom zei een keer toen ze geen geld hadden, Heere God, van u is het vee op 1000 bergen, verkoop even een koe, geef mij het geld. Dat is een hele gevleugelde uitdrukking van haar, maar wel een hele mooie. Dus zij zei, Heere, alle twee is van u. Alle twee op 1000 bergen is van u. Kunt u iets regelen, Heer? Weet je wie die Heer Jezus is? De erfgenaam van alle dingen. Inclusief Nieuw-Guinea, waar ze nieuwe soorten hebben. Ja, klopt, vandaag in het nieuws. Nieuwe soorten, nou soorten. Nieuwe vormen, nieuwe verschijningsvormen. Het is van Hem. Het is van Hem. Stel je nu eens voor dat je je ook realiseert dat je erfgenaam van God bent en mede-erfgenaam van Christus. Dat staat in de Bijbel. Als Hij, de Heer Jezus, erfgenaam is van alle dingen en jij bent mede-erfgenaam. Dan ben je geneigd om te zeggen, nou, dan laat ik mijn fiets maar staan vanavond hier. Dan ga ik maar met de mooiste auto die er staat. Die is toch ook voor mij. Hoort allemaal bij mij. De buurman krijgt even problemen. Maar snap je wat ik bedoel? We zitten zo armoedig te doen en zo kleinzielig te doen, dat we eigenlijk niet eens toekomen aan het geweldige van wie Hij is. In Hem ben je gezegend met alle geestelijke zegening. Er is niets wat niet van Hem is. Het is van jou. Hoe zal Hij ons in Hem of met Hem niet alle dingen schenken? Leg je hand er eens op. Durf te zeggen, de Heilige Geest is een onderpand van de toekomstige erfenis. Hier in mij, woont in mij. Ik leg mijn hand erop, ik wil daarin gaan staan. De Heer Jezus is de erfgenaam van alle dingen. Nu komt het in verbinding met ons onderwerp. Door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Hij is niet alleen de erfgenaam van alles. Hij is ook de creator van alles. Door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. De Heer Jezus is de schepper. Hij was erbij toen Adam en Eva daar neergezet werden in het paradijs. En Hij heeft ze daar de optimale plek gegeven. Prachtig. Ik weet niet of de sprong overkomt. De grenzen van Israël zijn in de toekomst, schrikt u niet, de Nijl en de Eufraat, als het om het oosten gaat en het zuiden gaat. Waar lag het paradijs voor? Waar waren Adam en Eva? Nou, in ieder geval daar waar de Eufraat stroomde. Wat bedoel ik nu? Straks is Israël weer terug in het paradijs. Dat bedoel ik eigenlijk. Ja. De duivel gebonden. Dat een doorn in het oog is voor alle anderen, ja, dat snap ik. En dat de duivel denkt, kost wat kost voorkomen, daar moeten we wat aan doen, dat snap ik ook. Maar Gods plan, Hij, de Heer Jezus, is de schepper. Wie heeft mij geschapen? Ja, dat zingen we en dat zeggen we met Psalm 139. In de moederschoot hebt u mij geweven, mijn vormeloos begin gezien. En ik heb mensen gezien, ongelovig. Het is in 3 dagen anders. Taal is anders. De beleving is anders. Ineens hebben de mensen dat gedaan. Het is dus zo dat de duivel kans ziet om in no time dat godswonder weg te nemen en daar een menselijk element voor in de plaats te zetten. Weet u wie die Heer Jezus is? Hij is de erfgenaam van alle dingen. En hij heeft het allemaal geschapen. Dat is puntje 2. Puntje 3. Hij is ook de afstraling van Gods heerlijkheid. Dus alles wat er aan buitengewone kwaliteiten is, aan bijzondere kenmerken is van God, want dat is het woord heerlijkheid, bijzondere kenmerken, bijzondere eigenschappen, wat er aan bijzondere kenmerken van God is, dat laat hij zien. Hij is de afstraling van die heerlijkheid. Dus als je de Heer Jezus hoort zeggen, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, ja, dat klopt natuurlijk, dat kan ook niet anders, want hij straalt uit wat God is. De bijzondere kenmerken van God worden door hem zichtbaar gemaakt. 4. En hij is de afdruk van zijn wezen. Dat is niet hetzelfde. Dat is niet alleen bijzondere kenmerken, maar zijn wezen, zijn diepste zijn, dat is bij Christus te zien. De afdruk van zijn wezen. Niet een kopie van, maar de wortel, stempel, zo u wilt. Het origineel. Hij is het helemaal. De afdruk van zijn wezen, de Heer Jezus. God is liefde? Hij ook. God is licht? Hij ook. God vergeeft graag? Hij ook. God is degene die opzoekt? Hij ook. Je mag invullen. Alles invullen. De Heer Jezus. 5. Die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Ik had een bijbelleraar vroeger. Hij is al lang overleden. Ik gun hem je. Als hij nog zou leven, zou ik zeggen, ik hou op met praten. Ik vraag of hij voor je komt. Heb je meer aan waarschijnlijk. Die sprak heel graag over deze tekst. Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. Hij zei dit. Alle hemellichamen worden door hem op zijn plaats gehouden. Want hij draagt het. Als hij één seconde zijn hand wegtrekt uit het hele heelal, dan kletst alles als een enorme plof in elkaar. Die evenwicht, die harmonische sfeer die er is tussen A en B en dat cirkelen, dat draaien, die harmonie die er is, het is omdat hij alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Als hij dat één seconde niet langer doet, wordt het een chaos. Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. Diezelfde bijbelleraar, maar daar ging het mij om, zei het volgende. Als je een boom hebt, dan kun je uit een boom kun je een flinke balk halen. Pilaar of zo. En dan kun je wat aanhangen. Dan kun je desnoods een kruis van maken. Maar stel dat de Heer Jezus ophoudt om die boom te dragen. Wat is het dan? Houtpulp. Hoe kan het dan? Hoe kan er in zo'n boom zoveel kracht zitten? Begrijpt u wat ik bedoel? Dat de Heer Jezus zelfs aan het hout de kracht moest geven om hem te dragen. De Heer Jezus. Mijn heiland. Hij moest die soldaten kracht geven om spijkers door zijn handen te slaan. Alle dingen droeg hij door het woord van zijn kracht. En hij, zegt vers 6, het zesde puntje, heeft de reiniging van de zonde tot stand gebracht. Heeft hij dat voor jou gedaan? Nou, even terug naar het begin. Ik hoop dat je volledig vol met heel je hart en met heel je bestaan zegt, ja, Heer Jezus, dat hebt u gedaan. U hebt de reiniging van de zonden tot stand gebracht. Dat is hij. Wie hing daar aan het kruis? Nou, dat was God die zoon is. God die de erfgenaam is van alle dingen. God die alles geschapen heeft. De afstraling van zijn heerlijkheid. De afdruk van zijn wezen die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Door hem is de reiniging van de zonde tot stand gebracht. Dus niet zomaar iemand. Een soort slachtoffer. Een soort, laat ik maar zeggen, opgeofferd iemand. Een martelaar. Maar het is de Heer Jezus. De reiniging van de zonden heeft hij tot stand gebracht. En puntje 7 is die nu aan de rechterhand van de majesteit in de hoge zit. Als mensen nu zeggen, ja, dit is allemaal door evolutie tot stand gekomen. Dat wat we zien en wat we waarnemen is door evolutie gekomen. Oh, ho, ho, ho. Dat betekent dus dat je de Heer Jezus er helemaal uithaalt. God, algemeen, vaag, kan nog. Kan dus nu een soort intelligentia zijn. Een soort intelligent wezen zijn. Dat zou er nog kunnen. In de optie van mensen vandaag. Maar de Heer Jezus haal je er helemaal uit. Nu, de duivel is al jaren bezig met de Heer Jezus uit de prediking van zelfsgelovigen te halen. Om de Heer Jezus uit de geschriften te halen. Om de Heer Jezus uit het wetenschappelijk gedoe te halen. Om de Heer Jezus gewoon weg te schuiven. Nu, wat zegt de Bijbel? Nee, hier, Johannes 1, Colossense 1, Hebreeën 1. Je komt alleen maar uit bij die 1. Hè? Daar kom je uit. En als je hem eruit neemt, dan ploft alles in 1. En nu hou je dan een theorie over. En die theorie moet je steeds oprekken. Er moet steeds meer jaren bij. Want anders dan kom je niet uit. Dus geen enkele waarneming dat het enige mate verbetert. Niks, nul. Helemaal niks. Het omgekeerde. Iedereen voelt op zijn klompen aan. Zonder klompen te dragen misschien. Schoenen aan. Dat het helemaal niet beter gaat. Dat het alleen maar beroerder wordt. En als je de Heer Jezus uit de prediking wegneemt, ook uit je denken wegneemt, uit je beoordeling wegneemt, dan stort alles in. Dan hou je niets over. Hij, de Heer Jezus. En als u Hebreeën 1 verder leest, dan staat in datzelfde prachtige van hem, dat hij uitnemende naam boven engelen heeft, dat hij Gods zoon is, dat hij hem tot vader zal zijn, en dat hij Yahweh zelf is. Dat is vers 12 aan het eind. Ik ga niet vooruitlopen, maar ik moet een stukje overslaan, hoe komt de tijd, maar gij zijt dezelfde. En uw jaren zullen niet ophouden. Dat betekent dat hij Yahweh zelf is. Dezelfde. Weet je, als je de Heer Jezus ziet als het geweldige, stralende middelpunt van Gods plan en van Gods weg en van Gods toekomst, dan kan van alles gezegd worden. Dan kan de tegenstander van alles bedenken om je ongelukkig te maken, om je in discussiesfeer te brengen. En dat lukt waardig. Nieuwe elementen worden soms ingebracht, zoals ik vanavond zei. Maar als wij ons laten afbrengen van de Heer Jezus, als we niet meer hem zien, dan worden we ongelukkig. En als we hem wel zien, dan worden we gelukkig. En dan komt de discussie morgenochtend over schepping of evolutie. Dan moet u geen grapjes maken. Van, ik dacht altijd al dat je van de aap afstamt of zo. Die termen kennen we. Daar hebben we elkaar ook mee bezeerd misschien wel. En als iemand dan denkt, dat is toch een soort intelligent iets. Dat is het iets-isme, weet je wel. Er is iets. Heel vaag. Zeker niet Jezus. Dat kan sowieso niet. Iets is er wel. Dan denk je, dat gaat er net wel die kant op. Maar ga dan vriendelijk verder en zeggen, ik zal je zeggen wie die iets is. Dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. En hij heeft van mij een nieuwe schepping gemaakt. En ik heb ontdekt dat Genesis 1 voor mij helemaal waar is. Van het begin tot het eind. En die 7 dagen zijn 7 periodes, 7 stappen in mijn eigen leven geweest. Ik vergeet het nooit weer. En de Heer Jezus, hij is het. Voor mij is hij het. Helemaal. En ik gun hem jou. Ik kan het je niet in de keel duwen. Ik mag dat ook niet, maar ik mag het je wel vertellen. Ik gun hem jou wel. Het is fantastisch om hem te leren kennen. En als er hier nog zijn die de Heer Jezus nog niet kennen, dan hoop ik dat je hem vanavond leert kennen. Dat je verlangt om hem te leren kennen. Om dicht bij hem te zijn. Om vrede met God te krijgen. Want hij heeft de reiniging van de zonde tot stand gebracht. Heeft hij gedaan. Hij die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Zou jij vandaag op eigen kracht thuis kunnen komen? Je weet al lang dat dat niet zo is. We hebben genoeg meegemaakt en genoeg gelezen dat een heel klein onderdeeltje van je lichaam zulke gevolgen kan hebben dat je niets meer kunt. Niks. Bij Sharon is het Een heel klein onderdeeltje. Maar hij is al jaren, weken in coma. Hij kan dus even als voorbeeldje. Maar we hebben dat ook in onze eigen omgeving. Ineens iemand plotseling weggevallen. Ineens niet meer aanspreekbaar. En je weet het zelf. Eén klein virusje en je bent weg. Wordt het niet tijd dat je zegt, Heer Jezus, mijn tijden, ze zijn in uw hand. Want u doet het. Wolken, lucht en winden, spoor en loop en baan. U bepaalt het, Heer Jezus. Daar ligt vertrouwen, daar ligt de rust, daar ligt de blijdschap, daar ligt de zekerheid, daar ligt de geweldige overtuiging, Heer Jezus. Dank u dat u mijn heiland bent. En dat u die zo hoog bent, zo schitterend bent, zo een ontwerper bent, want dat is die. Dat u zo naar ons bent gekomen om ons blij te maken. Die blijdschap en die vrede gun ik je. En mijzelf ook. Ik wil graag bidden. Vader, dank u voor de Heer Jezus. Dank u voor uw Zoon. Dank u voor uw woord. Dank u voor de Heilige Geest die in ons woont, die ook in ons werken wil. Dank u voor al uw zorg. Dank u voor dit moment. Dank u voor dit onderwerp. Zegen dit aan iedereen die hier is. O Vader, wilt u het hart blij maken met het kijken naar die Zoon van u, die erfgenaam is van alle dingen, door wie u de wereld gemaakt hebt, de afstraling van uw heerlijkheid, de afdruk van uw wezen, die alle dingen draagt door het woord van zijn krachten, die de reiniging van de zonde tot stand gebracht heeft, en die zich gezet heeft in de rechterhand van de majesteit in de hoge, in de troon, in de heerlijkheid, in de schittering. We willen u danken dat de Heer Jezus voor u groot is. Maar hij is ook voor mij groot, Vader. Ik wil u danken dat hij zo bijzonder is. Vader, hij is groot. Amen. Ik heb nog 5 vragen gekregen. En ik probeer daar nog iets over te zeggen. De eerste vraag is, is er een overeenkomst tussen het vergeestelijken van de Bijbel, zoals een bepaalde kerk doet, en de evolutieleer, of is dit te ver gezocht? Nou, het is inderdaad heel ver gezocht. Ik begrijp wat de vraagsteller bedoelt, denk ik. Maar bij de evolutie is het niet een kwestie van interpretatie van de Bijbel. Daar is het eerder zo dat een wetenschappelijk standpunt wordt ingenomen. En dat wetenschappelijke standpunt wordt gezegd, kan niet een scheppingsmodel verdragen. Als je nu wetenschappelijk wilt onderzoeken hoe dingen geworden zijn, dan kun je niet zeggen dat er een schepper is. Want dat is geloof of aanvaarding. Dus wil je het wetenschappelijk benaderen, dan moet je dus ervan uitgaan dat er een weg moet zijn om tot de kern van de zaak te komen. Dus tot de grond van iets te komen. En dat gaat dus buiten de Bijbel om. Daarom ken ik, of ik zelf in die richting zou meegaan, laat ik los. Maar ik ken gelovigen die zeggen, nou als kapstok, als model, studiemodel, wil ik de evolutiegedachte hanteren. Als een middel, als een kapstok. Niet om er zelf in mee te gaan, maar om te zeggen van, kan dat de weg zijn om de dingen te leren zien zoals ze dan vandaag zijn. Maar de mensen die nooit verder hoeven denken dan het heden, en dat zijn ver en ver uit de meeste van ons, die hebben genoeg aan het hele eenvoudige, dank u Heer. De gelovige komt altijd uit bij dank u Heer. Maar de evolutiegedachte op zich is dus niet bijbels. Dat vind je niet. Natuurlijk kun je er wel een paar termen aan vastknopen, maar bijbels is het dus niet. En als je het gaat vergelijken met de zogenaamde leer van de vergeestelijking, dus dat wij nu het geestelijk Israël zijn, en daar gaat een hele rij dingen aan verder, dan is dat per se niet hetzelfde. Daar hoef je het ook niet mee eens te zijn, daar ben ik het ook niet mee eens trouwens hoor, beslist niet. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, dat is dus niet zodat het dan om een ongelovige gaat. Of dat het dan gaat om dingen die per se tot de verkeerde machten zouden behoren. Dat is niet zo. Duidelijk niet zo. Het is wel verschil in inzicht. Het is heel groot en heel duidelijk verschil in inzicht. Maar het is dus niet per saldo zo dat je moet zeggen dat is ongeveer hetzelfde. Dus dat is wat te ver gezocht. Ik hoop dat we zelf de schrift onderzoeken of de dingen die we horen ook zo zijn. We mogen Bereërs zijn, die waren beter dan die van Thessalonica, omdat ze de schriften onderzochten. U hebt vanavond een keer de term het eeuwig evangelie laten vallen. Dat klopt. Die term eeuwig evangelie komt uit de Bijbel. Ik zal hem u voorlezen, als ik hem kan vinden. Ik dacht dat het Openbaring 16 was, dus ik moet even zoeken. Maar misschien vind je het al eerder dan ik het vind. Ik heb het niet. Ik krijg het ook nog niet. En niemand van jullie heeft het intussen gevonden, kennelijk. Anders had u het al geroepen. Maar het is een uitdrukking, het eeuwig evangelie. Dat klinkt, dat weer klinkt. En ook dan gaat het over de schepping. Dan gaat het over zon en maan en sterren. Ik heb het nu wel, dus Openbaring 14, dus als je even doorbladert dan kom je er wel. Openbaring 14 vers 6. En ik zag een andere engel vliegen in het midden van de hemel en hij had een eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie. En hij zei met luide stem, vreest God, geeft hem eer, want de uren van zijn oordeel is gekomen, en aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Dus het evangelie heeft als inhoud dat wat God gemaakt heeft. De schepping dus. Dat eeuwige evangelie klinkt altijd. Als Paulus in de brief aan de Romeinen het heeft over mensen die God kennen uit zijn werken, want zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid wordt uit zijn werken doorzien. Dus je kunt uit het werk Gods zijn wezen ontdekken. Niet de Heer Jezus, dat staat nergens. Dus niet zeggen, dus ik kan dus de aanstaande zondag gewoon in het bos gaan wandelen, of ergens aan de waterkant zitten en dan ontmoet ik de Heere God, dan word ik niet naar de kerk. Maar de Heer Jezus ontmoet je niet in de schepping. Die ontmoet je bij het kruis van Golgotha. Maar dat eeuwige evangelie is er. Dat betekent dat alle mensen respect, eerbied voor God kennen, kunnen krijgen, kunnen hebben. Eigenlijk zouden moeten hebben. Dat eeuwige evangelie klinkt altijd. En als je opnieuw even naar Job kijkt, gaat zeggen, wat is dan de prediking van Job geweest? Wat heeft Job dan bewogen om vroom, godvrezend en wijkend van het kwaad te zijn? Dan is het eeuwige evangelie. Niet iets anders. Abraham werd geroepen en in Abraham Isaac en Isaac Jacob en Jacob de aartsvaders. Ik bedoel, Israël wordt gezien. Maar Job is een heel andere figuur. Het eeuwige evangelie. Het eeuwige evangelie. Dat staat in de Bijbel ook nog in samenhang met het evangelie van het koninkrijk. En ten derde het evangelie van God aangaande zijn zoon. Dat zijn de drie elementen die je tegenkomt. Het evangelie van God aangaande zijn zoon, dat is het evangelie dat de Heer Jezus erfgenaam is. En dat wij mede-erfgenamen zijn, dat we bij hem horen, dat we onnoemelijk rijk zijn in de Heer Jezus. Het evangelie van het koninkrijk is dat wat Johannes de Doper predikte. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Bekeert u, kom, laat u dopen, voeg u. En het evangelie, het eeuwige evangelie, dat klinkt altijd. Zelfs daar waar nog nooit een zendeling geweest is, is nog het eeuwige evangelie. En daarom zegt de Bijbel ook in de brief aan die Romeinen waar ik net over sprak, daarom heeft ook niemand een excuus. Niemand heeft een excuus. Niemand kan zeggen, ja dat heb ik niet geweten. Of ja, God kan me dat toch ook niet kwalijk nemen. Want God zal je nooit beoordelen om wat je niet weet. Als je nooit van de Heer Jezus hebt gehoord. Als mensen vroegen, of vandaag, in weet ik veel waar, niet van de Heer Jezus hebben gehoord, worden ze niet aangesproken omdat ze de Heer Jezus hebben afgewezen. Daar hebben ze nooit van gehoord. Maar ze hebben wel het eeuwige evangelie. En dat eeuwige evangelie is voor hen dan waar God het over heeft. Daarom spreekt de Heere God als hij met Job in gesprek gaat ook niet over je haat Mozes of je haat Abraham of je haat de wet. Of nee, paard en krokodil. En, nou, daar gaat het dan over. Dat zijn de dingen die Job heeft kunnen waarnemen. Dus het eeuwige evangelie klinkt nog steeds. Daarom is ook nooit een mens te verontschuldigen, wie hij ook is. Ga daar niet de naam van onze Heer Jezus aan vastkoppelen, want het eeuwige evangelie klinkt ook daar waar de naam van de Heer Jezus niet is genoemd. En dan, in verbinding met evolutie en schepping, zondvloed. Welke invloed heeft de zondvloed daarin gehad? Gigantisch. Toen die discussie opblaaide, jaren terug over evolutie en schepping, zijn er boeken verschenen. Het ene boek is van een meneer Reewinkel, dat heette De Zondvloed. Dat was een standaardwerk in die tijd. En het andere boek, dat heette De Ark in de Branding. Dat was ook een standaardwerk in die tijd. Het laatste was van Willem Ouweneel. Hij heeft als bioloog, dus de laatste, toen gedacht dat hij studies moest houden over schepping en evolutie. Kleine boekjes geschreven, grotere werken geschreven, veel studies gehouden, veel studentenplaatsen opgezocht, veel universiteiten aangedaan om daar dit allemaal, het creationisme, het scheppingsmodel, te vertellen. En de zondvloed speelt in de bewijsvoering tegen de evolutiemodel een enorme rol. Want wat daar toen is gebeurd met die zondvloed, dat wil je niet weten. Dat is ook door niemand te meten. Want alle zogenaamde bewijzen van het evolutiegebeuren worden soms volledig onderuitgeschoffeld door dit zondvloedgebeuren. Dus ik wil alleen maar aangeven dat dat een enorme impact heeft, een enorme betekenis heeft, die zondvloed. En dat je je niet al te gauw van je apropos moet laten branden. Ja, dat kun je wel zeggen, maar nou, er is inderdaad van alles gebeurd. En in zo'n gigantische druk van water op de aarde kan er zoveel gebeurd zijn dat het eigenlijk niet te meten is. Dus de zondvloed heeft wel terdege een gigantische invloed. En dan een vraag over het moslimgebeuren van vandaag. Ik ben niet van de Deense ambassade. En ik ben ook niet meneer Balkenende die kool en geit aan het sparen is. Was hij een beetje mee bezig, vond ik. Dat was mijn impressie van het journaal van 6 uur. De chaos is compleet, zou je zeggen. Weet je wat ik er nu van zeggen wil? En dat was een van de stellingen van vanavond. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag op de vloed en de geest Gods broedde op de wateren. Je voelt het al aankomen, woest en ledig. En dat is nu precies de totale kwalificatie. Ze hebben niks. Ik wil niet schoppen. Als die mensen zijn die kennis hebben in de moslimwereld, vertel ze van de Heer Jezus. Maar ze hebben niks. De spotprint was onder andere: de maagden zijn uitverkocht. Eén van de. En eigenlijk heeft die cartoonist gezegd: stop nu eens met dat rare gedoe van je. Je kunt je nu wel opofferen als een martelaar. Je krijgt 7 maagden of nog meer, weet ik veel wat je krijgt. Maar hij bedoelt te zeggen, er is niks. De Heer Jezus vertelt, als je bezeten bent en je gaat het huis op orde brengen, die demonen gaan eruit en het huis is geveegd en versierd, dan komt het zover dat die demonen terugkeren en zeggen, we gaan terug naar de plek waar we uitgingen. En het laatste van die mensen wordt nog erger dan het eerste, maar er staat één term bij en ze vinden het leeg en versierd. Je voelt het, hè? Leeg. woest en leeg. Als jouw leven niet vol wordt van wat God wil, dan komen er andere krachten en machten binnen om het te vullen. Als je de Heer Jezus kent en de Heilige Geest woont in jou, dan is dit huis niet leeg, dan is het de woonstede van God in de Geest. En je voelt de oproep van word vervuld, wees vervuld, hou je eraan, richt je erop. Maar als het leeg is, ja, dan is er dus voordeel te behalen. Dat is het probleem. Als de duivel eerst langzaam maar zeker alles leeg maakt, dan ontstaat er alleen maar chaos en leegheid. En in die chaos en leegheid zweefde Gods geest op het water en God heeft in mijn leven gezegd, er zijn licht en ik zag uiteindelijk de Heer Jezus. Niet als een soort visioen, maar vanuit de schrift, door de prediking. Ik zag uiteindelijk de Heer Jezus. En toen is alles anders geworden. Daarom ben ik een nieuwe schepping. Het is niet meer leeg en chaotisch. Je kunt duizend keer zeggen, ja, het is soms nog chaotisch in je denken, er kan van alles nog. Maar de inhoud is wezenlijk anders. Er is licht gekomen, er is scheiding tussen het donkere en het lichte, en er is een duidelijk verschil. Dus als je kijkt naar de moslims van vandaag en je ziet ze daar met een stok slaan op een ijzeren deur, het is ook nog puur chaotisch, het is gewoon zinloos. Maar er gebeurt heel veel. Maar ik zie het, we hadden daar een klein voorgesprekje over als kijk eens, Hamas heeft de verkiezingen in Israël gewonnen, in de Palestijnse gebieden gewonnen. De radicale elementen van Hamas die moeten zich absoluut gedijst houden, want anders dan komt er een groot gevaar van de geldstroom is dan, dat kan niet meer, weet je? Ik zeg het even een beetje kort door de bocht, maar dat is echt wat ik denk. Maar die radicale elementen, die zijn er wel. En die wachten op het moment dat er weer radicale uitingen gedaan kunnen worden. Of ze het nu komen van de vuurvredende Indiaan uit Sebaldeburen of zo, of dat het komt van een Deense cartoonist, maakt niet uit, als er maar iets is. En dat gebeurt. Ik zal een voorbeeld geven daarvan. Sharon, hij is nog steeds in het ziekenhuis, dat snapt u, is op een bepaald moment op de Tempelberg geweest. Dat heeft hij laatste intifada ingeleid. Een paar jaar terug. De wereld viel over Sharon heen dat hij, het was niet eens minister-president, was hij nog minister van iets. De wereld viel over hem heen omdat hij het waard om daar op die tempelberg te komen. Dat is gewoon spelen met vuur en de hele intifada komt en alle Palestijnen de straat op. En het was een chaos, je wil het niet weten, toen. En als je dan echt weet wat er gebeurd is, dan is het volgende. Sharon heeft een verzoek gedaan. Mag ik een keer op de tempelplein komen? Het verzoek is ingewilligd door de Palestijnse autoriteit. En door die mensen die daar het beheer hebben over dat complex. Hij is geweest. Zonder moeite. Geen opstand. Niks. 2 dagen later zeggen ze, dit was onze kans geweest om chaos te krijgen. En ze hebben het alsnog gedaan. Dat is echt de werkelijkheid. Opnieuw vindt er iets plaats en wat er dan plaatsvindt, dat wordt aangegrepen om daar een chaos omheen te zetten en om daar rebellie, om die radicaliteit ineens voeten en handen te geven. Dat gebeurt nu weer. Nu is het dan de Deense en in Nederland een beetje wat Wilders zegt. Nou ja, of het zo moet, ik laat het los. Moeten wij Mohammed beledigen? Nee, ik denk het niet. Als christen hoef ik dat helemaal niet. Ik zal het nog anders zeggen. En dat heb ik ook al 20 keer gezegd. Ik heb vroeger vertegenwoordigers getraind. En ik heb ze altijd gezegd. Moest luisteren, praat nooit over je concurrent. Nooit. Je komt met je product bij die klant. En die klant die wil graag weten wat jij van het product van die concurrent wil. Nou, stel je voor dat je dit soort bijbels verkoopt. En die klant zegt, nou die bijbels van de concurrent, die zijn veel mooier, die zijn bruin. Dan kun je dus zeggen dat dat niet waar is, of dat dat niet goed is, of dat dat bruine, weet ik veel wat, achterhaald is, of dat dat ouderwets is, of dat dat van, weet ik veel. Je kunt van alles bedenken om te zeggen dat die concurrent het helemaal niet goed doet. Je moet alleen maar dit zeggen. Moet luisteren, meneer. Wat die concurrent doet, dat is niet mijn verhaal. Maar ik kom hier om u deze zwarte bijbel te laten zien. En die is fantastisch. Begrijp je het verschil? Je praat niet meer over je concurrent, je praat over dit wat je van jezelf hebt. En als wij vandaag getuigen, dan praten we niet over wat Mohammed niet goed doet. Dat heeft geen enkele zin. Je moet over de Heer Jezus vertellen. Je moet het over hem hebben. Wie hij is, wat hij heeft gedaan en hoe goed hij is. Dat is de vraag. Dus we hoeven niet tegen iemand te zijn. Dat was die cartoonist. En daar ga je altijd reactie op. Je moet voor iemand zijn. En voor iemand, dat is de Heer Jezus. Niemand anders dan hij, niemand anders dan Jezus. Goed, die chaos, die heb je in je eigen leven hopelijk gezien en die zie je dus nu terug. En als mensen niet de Heer Jezus leren kennen, dan blijft het chaotisch. En de duivel wakkert dit vuurtje gigantisch aan. Overal komen de radicale mensen naar voren, de radicale elementen. En dat schijnt, zegt men, maar een heel klein stukje van het totaal te zijn. Want het is wel zodanig in het nieuws dat iedereen denkt dat het dit is. Goed, laatste vraag. Ik las in een bepaald blad, de naam van dat blad werd erbij gezegd, dat er toch wel iets goeds zit in dat intelligent design gebeuren. Nou, aan het eind van mijn toespraak heb ik gezegd dat ik zeker geloof dat God ontwerper en bouwmeester is, niet alleen van het huis van God, maar van alles. Dus als je mij vraagt, is er een intelligent design, is er een intelligent ontwerp? Amen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar als dit nu gebruikt wordt om in feite te zeggen, we hebben het nu niet meer over Jezus, we hebben het ook niet meer zo over Genesis, we hebben het nog over, er is een intelligent ontwerp, dan blijft het zo vaag als de afgelopen 3 dagen mist. Ik heb geen zon gezien en nu misschien ook niet. Ik bedoel er dit mee, dan blijft het hangen. En het is nog voor het een, nog voor het ander. Het is alsof je de Heer Jezus hoort zeggen, het is eigenlijk zout zonder smaak. En daar moet je mee oppassen. We moeten heldere taal spreken over de Heer Jezus. En als u zegt, de Heer Jezus, dat is mijn heiland en dat is de schepper. En als u dan zegt, en hij is intelligent design, dan zeg ik, amen, daar ga ik in mee. Begrijp je? Maar dan ga ik eerst zeggen wie hij is. Maar als ik dit ID gebeuren, dit idee gebeuren, ga poneren als een kapstok tegen evolutionisten, om creationisten een beetje die kant op te krijgen, dan ben ik misschien bezig met met 2 wallen die niet bij elkaar passen. Die horen eigenlijk niet bij elkaar. En dat loopt altijd verkeerd af. Dat heb ik bedoeld vanavond. En dat bedoel ik nog een keer te zeggen. Maar als iemand zegt, mijn Jezus is de schepper, is de onderhouder. En ik noem hem, ja, intelligent designer, zeg ik, ja, dat. Bij hem is alle wijsheid. En hij is de ontwerper en de bouwmeester van alle dingen. Wie is hem tot raadsman geweest? Hij is werkelijk creator. Hij is werkelijk schepper. En schepping is niet alleen een nieuwe vorm. Ik heb het al 12 keer gezegd van Renault. Die schermen altijd met die term. Createur de automobiel. Hè? Dat is een term in de Renault-campagne. Sorry voor alle andere dealers hier ook. Maar die term is nodig. Ze hebben dus nu weer een nieuwe Clio. Hebben ze uitgevonden. Mijn vrouw heeft een heel oud Cliootje. Dus, dat valt dus op, hè, voor ons. Hè. Die van ons zakt in mijn kamer. Die andere is nu net gekomen. En die is zo nieuw, wil je niet weten. En ik moet tellen. Weer 4 wielen. Ik denk, jongen. Weer wat nieuws bedacht. Weer een stuur. Ook naar aan de linkerkant. Enfin, ik ga maar niet door. Maar ik bedoel alleen maar het flauwe van zo'n gebeuren te geven. Want dit is weer hartstikke flauw. Het is helemaal niet nieuw. Als God iets schept, is het volstrekt, volslagen nieuw. En daar wil ik mee eindigen. God schept in Genesis 3 keer. De rest maakte hij. Tel maar na. En God schept in het Nieuwe Testament nog 2 keer. Om die 2 tot 1 nieuwe mens te scheppen. Jood en heiden samen in de gemeente. En, zoals wie in Christus is, een nieuwe schepping. That's it. 5 keer. Nieuw. Volslagen nieuw. Als God iets schept, is het volslagen nieuw. Niet een verbeterde versie, maar nieuw. Echt nieuw. Dat is de Heer. De Heer zegene u. Wil je eindigen, Pieter? Ja. Onze God, onze Vader, we willen afsluiten met u te danken voor wie u bent. En ja, we willen ook danken nog een keer voor de Heer Jezus, voor wie hij is. En voor wat hij heeft gedaan en nog doet. We danken u voor allen die hier geweest zijn. Wilt u hen zegenen, ook die al in de pauze naar huis gingen. En ook ons, nu we naar huis gaan, wilt u ons bewaren. En we hebben uitgesproken dat we niets kunnen doen, dat we niet één stap kunnen doen in eigen kracht. U draagt ons door het woord van uw kracht, Heer Jezus. En daarom dragen we ons aan u op. En als u dan tegen ons zegt, ik ben bij je, ik ben met je alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw, dan voel ik me rijk. Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u dat u voor mij aan het kruis uw leven wilde geven, dat u de losprijs wilde betalen, dat u met uw bloed wilde vrijkopen, mensen die voor altijd gebonden zaten. Dat u orde, vrede wilde brengen. Het woord vrede in orde, dat is immers hetzelfde. Dat wilde u brengen in die chaos van ons bestaan. En dat wilt u eigenlijk nog. Heer Jezus, we danken u. En ik wil ook bidden dat veel mensen die chaotische dingen zien en meemaken, of ook chaotisch zijn, dat ze die vrede van u, de vrede van God en de vrede met u zullen kennen. Heer Jezus, zegen uw woord voor ons, voor anderen. Maak ons ook tot spreekbuizen van uzelf, tot glorie voor u, Heer Jezus, tot glorie voor u, onze God, onze Vader. Zegen ook allen die dit organiseren, wees u hen daarbij. We danken u voor hun inzet, we prijzen u en dragen ook elkaar in alle dingen aan u op. We gaan onder uw zegen huiswaarts, totdat de Heer Jezus komt. Amen.